of niet bij staat dat de bazuin klinkt, dat dat toch uit andere teksten wel blijkt. Bijvoorbeeld uit Psalm 81, vers 4, waar blijkt dat op elke eerste dag van de maand de bazuin zou klinken. En dat geldt dan natuurlijk ook voor de eerste dag van de zevende maand in het bijzonder. En die bazuin die heeft ons uiteraard ook bepaald bij de betekenis van de bazuin voor de gemeente. Want het feest wat hieraan vooraf ging, het wekenfeest, dat had immers te maken met de totstandkoming en de roeping van de gemeente. Daar was dus feitelijk het begin van de gemeente geïllustreerd. En die hele tijd die ertussen zit vanaf de derde maand tot aan de zevende maand, dat is meer dan 100 dagen, waren er geen echte hoogtijden, geen feesten te vieren voor het volk Israël. Maar pas in de zevende maand, dan komen er weer drie, waarvan dan de eerste deze dag des geklangs is, zoals die in nummer 29 genoemd wordt, waar we zo dadelijk naartoe gaan. En deze dag waarop dan de bazuin zou klinken, was tevens voor het vandaag de dag nog steeds het volk Israël, dan meer ook het orthodoxe deel van het volk, is dat de dag waarop het nieuwe jaar begint, heet dan ook bij hun Rosh Hashanah, hoofd van het jaar, begin van het jaar. En dat begint bij hun in de zevende maand. En dat is precies waar we nu ook terechtgekomen zijn. Die hele tijd dat er niets was, is feitelijk de tijd waarin de gemeente gebouwd wordt. En de dag waarop dit feest gevierd wordt. Het vijfde aspect is eigenlijk de voltooiing van de gemeente, bij de opname van de gemeente. En dan klinkt ook de bazuin. We hebben vorige keer nog gelezen in 1 Korinthe 15, dat wij wel niet allen zullen ontslapen, maar dat wij wel allen zullen veranderd worden in een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Dat was 1 Korinthe 15. Vers 51 en 52. En we zijn ook geweest in 1 Thessalonicenzen 4, waarin ook over die bazuin gesproken wordt. En daar hebben we het dan ook aan ontleend, die term, de opname van de gemeente, omdat daar sprake is van opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En dat betekent dat daar ook over die bazuin gesproken wordt, want de Heer zelf zal nederdalen met een geroep, met de stem van de aartsengel, met de bazuin Gods van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En daar hebben we dan die bekende evangelische uitdrukking aan ontleend, wat we dan noemen de opname van de gemeente. En het is dus eigenlijk zo dat deze dag waarop de eerste van de zevende maand die bazuin klonk, dat een beeld is van de voltooiing van de gemeente, bij de opname van de gemeente. Maar het houdt tevens in dat daarna ook meteen de 70ste jaarweek, de laatste jaarweek van Daniël 9, voor Israël begint te lopen. We gaan weer naar nummer 29 toe. Daar waren we vorige keer al gekomen. En dan zagen we dat in nummer 29 een uitgebreidere beschrijving te vinden is van wat in Leviticus 23 genoemd wordt, dat men een vuuroffer voor de Heere zou brengen. En hier staat dan wat dat eigenlijk allemaal inhoudt. Nummer 29, daar staat: desgelijks in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Het zal u een dag des geklangs zijn. In Leviticus 23 was het een gedachtenis des geklangs, want er werden dingen gedacht. Daar hebben we vorige keer over gehad. En hier heet het een dag des geklangs, een dag waarop de bazuin klinkt. En vandaag de dag, als dit in Israël gevierd wordt door de Joden, dan laat men 100 keer zelfs de bazuin klinken over die periode. Maar dat wordt hier allemaal niet bijgenoemd. In ieder geval, de bazuin zou klinken, een dag des geklanks, omdat het woord geklank ook met de bazuin verband houdt. En we hebben het zelfs nog gelezen in een ander gedeelte, in Numeri, waar dan over twee trompetten gesproken wordt die dan zouden klinken. Daar hebben we vorige keer weer stilgestaan, dus dat herhalen we nu maar niet weer. En dan staat er, dan zult gij een brandoffer ten lieflijke reuk de Heere bereiden, één jonge var, één ram, zeven volkomen eenjarige lammeren, en hun spijsoffer van meelbloem met olie gemengd, 3/10 tot de var, 2/10 tot de ram, en 1/10 tot één lam, tot die zeven lammeren toe. En 1 geitenbok ten zondoffer, om over uw lieden verzoening te doen. En dan staat in vers 6, behalve het brandoffer der maand, en zijn spijsoffer en het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer met hun drankoffers, naar hun wijze ten lieflijke reuk den Heere, en vuuroffer voor de Heer. En daarna gaat het vanaf vers 7 verder met de 10e dag van de 7e maand, dat is dan de verzoendag. Daar hebben we het later hopelijk weer over. Maar in dit gedeelte, vers 1 tot en met vers 5, wordt specifiek over de offeranden gesproken die op die eerste dag van de 7e maand, de maand Tishri, aan de Heere gebracht zouden worden. Vers 6 bedoelt te zeggen dat naast de offeranden geschiet die anders op elke eerste van de maand zou plaatsvinden. En vers 6 beschrijft dus eigenlijk datgene wat elke dag van, elke eerste dag moet ik zeggen, van de maand aan de Heere aan offeranden gebracht werd. En de beschrijving daarvan, die vind je in hoofdstuk 28. In vers 11, daar staat, en in de beginselen uw maanden, dus het begin van de maanden, zult gij een brandoffer de Heere offeren, 2 jonge varren en 1 ram, 7 volkomen eenjarige lammeren en 3/10 meelbloem ten spijsoffer met olie gemengd tot de ene var, 2/10 meelbloem ten spijsoffer met olie gemengd tot de ene ram en tot elk 1/10 deel meelbloem ten spijsoffer met olie gemengd tot het ene lam. Het is een brandoffer tot een lieflijke reuk, een vuuroffer de Heere. En hun drankoffers zullen zijn de helft van een hin tot een var, en 1/3 deel van een hin tot een ram, en 1/4 deel van een hin van de wijn tot een lam. Dat is het brandoffer der nieuwe maan, of nieuwe maand, in elke maand naar de maanden des jaars. Dus vers 11 tot 15 beschrijft de gewone offeranden die elke eerste dag van de maand zouden geschieden. En in hoofdstuk 29 wordt alleen over de eerste dag van de 7e maand gesproken, omdat dat een bijzondere hoogtijdag is. Dat is namelijk de dag des geklanks. En daarom is er ook enig verschil in de beschrijving tussen hoofdstuk 28 en 29. Het moet je opvallen dat hier maar 1 jonge var gesproken wordt, en terwijl dat in hoofdstuk 28 over 2 jonge varren gesproken wordt. De drankoffers worden ook niet genoemd in hoofdstuk 29. En dat betekent dus dat de offerande in hoofdstuk 29 specifiek bedoeld is voor deze hoogtijdag, de eerste dag van de 7e maand. De details daarvan hebben altijd een betekenis. We zullen dat in het licht moeten zien van gemeentelijke waarheid. Immers, het is de voltooiing van de gemeente, de dag waarop de bezuin klinkt. En de offeranden die men dan aan de Heere brengt, moeten daar dan ook het een en ander over zeggen. Het is opvallend dat het brandoffer een lieflijke reuk voor de Heere is. En het brandoffer, dat is sowieso het hoogste offer wat er is. Dat wat opstijgt tot de Heere is een uitbeelding van de volkomen overgave aan de Heere, met de heerlijkheid die eraan gegeven wordt. En het is een liefelijke reuk voor de Heer, dat is aangenaam voor de Heer. Ook wel, hoewel er wel vlees door het vuur verteerd wordt, het stoffelijke wordt omgezet in gasvormige, dat is dus het geestelijke feitelijk. Het is voor de mens misschien niet aangenaam om te ruiken, verbrand vlees. Maar aan de andere kant, voor de Heer is het wel een liefelijke reuk, want hij ziet de gezindheid van degene die de offeranden brengt erachter. En dat zou geschieden vanuit lofprijzing, vanuit eer tot de Heere. En het brandoffer is dus het hoogste offer. En dit brandoffer bestaat uit een aantal verschillende aspecten. In de eerste plaats 1 jonge var, daarna 1 ram, daarna 7 volkomen eenjarige lammeren. En daarna nog spijsoffer en ook nog één geitenbok. En wat daarin opvalt is dat het begrip één centraal staat. Bij het wekenfeest, daar was het zo, dat was het begin van de gemeente. U weet wel, die twee beweegbroden, die twee lammeren die bewogen werden en de offeranden die erbij aan toegevoegd werden. Daar waren er niet één, was er niet één jonge var, maar waren er twee. En dat is al een verschil, omdat daar de nadruk wordt gelegd op de tijd van de gemeente, die bestaat uit twee groepen. Geloven vanuit de Joden, uit de heiden, die samen in één lichaam verzoend geworden zijn, zegt Efeze 2, door het werk van de Heer Jezus Christus. En hier wordt gesproken over één jongevar, één ram, één geitenbok en ook zeven eenjarige lammeren. Het begrip één staat erin centraal, omdat het die eenheid is waar feitelijk nu ook over gesproken wordt. De gemeente is nu volkomen één met Christus geworden bij de opname van de gemeente. Wij waren al één met de Heer op grond van het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17. Vader, ik bid u dat ze allen één zijn gelijk als wij één zijn. En op grond van de wedergeboorte is ieder christen dus één met de Vader en de Zoon. En dus ook één met de medegelovigen. Maar nu is dat uiteindelijk zo volkomen vervuld, is die eenheid tussen Vader en de Zoon en de gemeente ook volkomen tot stand gekomen. Want Christus als hoofd van de gemeente is nu met zijn lichaam verenigd. Vandaar dat het begrip één daar staat. Het is zo dat we vorige keer eigenlijk al bij het eerste deel een jonge var hebben stilgestaan. Dus dat noem ik even kort. Vorige keer hebben we gezien dat het als brandoffer ook bedoeld is, die var, als een offerande der gerechtigheid. Psalm 51 vers 21 hebben we toen gelezen. Waar staat, dan zult gij lust hebben aan de offerande der gerechtigheid, aan brandoffer, namelijk een offer dat gans verteerd wordt, dan zullen zij de varren offeren op uw altaar. En de varren, die worden daar verbonden met de offerande der gerechtigheid. En dat houdt dus in dat wij die op grond van onze geloof en wedergeboorte al rechtvaardig gerekend worden, maar dan ook volkomen rechtvaardig zijn, zonder gebrek, zonder beperking, omdat we ook verlost zijn van het zondige vlees, het lichaam, en een nieuw lichaam van de Heer zullen ontvangen, en daarmee volkomen rechtvaardigheid deelachtig geworden zijn, ook daadwerkelijk. Nu is dat gebaseerd op het geloof, en wij zijn gerechtvaardig op grond van het geloof, door de opstanding van Jezus Christus, zoals Romeinen 4 dat dan ook al zegt, dat hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Zo zijn wij met Christus opgewekt en dus rekent God ons rechtvaardig op grond van ons geloof in Christus. En het is een jong rund, het is een jonge var. Jong staat voor nieuw, voor dat wat er nog maar net is. Dus dat is een uitbeelding van wedergeboorte. Wij zijn nu al nieuw geboren, kinderkens. We hebben nu al een nieuwe mens, maar als dan de gemeente plaatsvindt, is alles volkomen nieuw geworden. En de Bijbel zegt wel zo, dan wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. He, zie, het is alles voorbij gegaan. Het oude is er niet meer. Maar het enige wat nog veranderd moet worden, dat is dat lichaam wat wij hebben, wat nog zondig vlees is, wat sterfelijk lichaam is en wat dus een eeuwig en veranderd lichaam moet worden, wat gelijkvormig wordt aan dat van onze Heer die verheerlijkt is, zoals Filippenzen 3 ons leert. En deze gerechtigheid hebben we vorige keer ook nog gelezen in verband met de toekomst van de gemeente uit Jesaja 57 vers 1 en 2. Dat breng ik dan eventjes nu in herinnering. En verder zagen we, ik weet niet zeker of ik dat vorige keer nog genoemd heb, maar ik breng dat er maar ook eventjes in herinnering. In Exodus 29 vers 1 wordt een var gebruikt voor een offerande voor het bedienen van het priesterambt, samen met ook nog andere dieren. Maar daar heeft het dus met priesterschap te maken. En dat is ook wat ons als gemeente immers beschreven is, dat wij als koningen en priesters zijn, naar de ordening van Melchizedek, omdat we bij Christus horen, en dat wij dus ook als priesters dienen, en in de toekomst ook als koningen en priesters met de Heer zullen regeren. En wij behoren tot een geestelijk huis, een heilig priesterdom, zegt 1 Petrus 2 vers 5. En we zijn een koninklijk priesterdom, volgens 1 Petrus 2 vers 9. En dat houdt dus in dat wij nu al dienen en straks ook meer als koningen met de Heer zullen regeren. En daarover spreekt dan ook Openbaring 5 en dat zullen we dadelijk nog wel lezen in een iets ander verband. Het was een var, omdat een var, dat is een rund en dat is eigenlijk groot vee en staat dan ten opzichte van het klein vee, vaak als een beeld van de heidenen. En dat hebben we vorige keer gelezen uit Psalm 68 vers 31, waarover stieren en kalveren gesproken werd van de volkeren. En dat hield dus verband met de heidenen, de volkeren, tegenover het kleinvee, schapen en geiten, wat vaak dan weer een beeld van Israël is in die verhouding. En daarmee kunnen we ook aangeven dat de gemeente uit alle heidenen is voortgekomen en ook uit de Joden die verstrooid werden onder de heidenen, aanvankelijk zelfs nog Jeruzalem, tot bekering kwamen voor een deel, maar samen zijn ze in dat ene lichaam verenigd. Het is een volk wat uit de heidenen voorkomt, zoals Handelingen 15 zegt. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zou hij pas wederkeren om de vervallen hut van David weder op te bouwen. Dan gaat het plan met het volk Israël weer verder. Eerst de gemeente, daarna Israël en daarna de andere volkeren. Zo is de volgorde in Handelingen 15. Dan komen we nu toe aan het tweede aspect. Er staat één ram. Ook hier weer één. Het woord ram wat hier staat, dat is het woord wat ook, als het niet om een dier gaat, vertaald wordt met machtig, met sterk. Zelfs een enkele keer met eik, een eikenboom dan. En dan wordt zelfs in Jesaja 61 vers 3 eraan toegevoegd, eikenbomen der gerechtigheid. Daar gaat het dan over het toekomstige wedergeboren Israël. En ook een ram is een mannelijk schaap, zoals dat geldt voor al deze dieren die geofferd werden. Ze zijn allemaal mannelijk, omdat nu eenmaal de gemeente dan ook bij de opname gekomen is tot een volkomen man. De mannelijke rijpheid heet dat in een andere vertaling. En dat is bij de volheid van Christus, zoals de gemeente voltooid is, voltallig is, dan is daar sprake van die volkomen man. Dan wel die zoon of dat knechtje uit Openbaring 12, waar we ook eerder over gelezen hebben. Maar dat is ook mannelijk. Hier lezen we dan over een ram. In verband met dit offer is het een brandoffer. En in Leviticus 8 is dat misschien wel even op te zoeken. Leviticus 8, vers 18. Daar hebben we één aspect waarbij ook zo'n ram genoemd wordt. Mozes zondert hier namelijk Aaron en zijn zonen af tot de priesterlijke dienst. En daarbij werd ook een ram als een brandoffer gewijd aan de Heer. Vers 18. Daarna deed hij de ram des brandoffers bijbrengen en Aaron en zijn zonen legden hun handen op het hoofd van de ram. En men slachtte hem en Mozes sprengde het bloed op het altaar rondom. Hij deelde ook de ram in zijn delen en Mozes stak het hoofd aan en die delen en het smeer. Doch het ingewand en de schenkels wies hij met water en Mozes stak die gehele ram aan op het altaar. Het was een brandoffer des lieflijke reuks, een vuuroffer was het ten Heere, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Hier is nog sprake van een andere ram. Daarna deed hij de andere ram, de ram des vuuroffers bijbrengen en Aaron met zijn zonen legden hun handen op het hoofd van de ram. En het leggen van handen op het hoofd wil zeggen dat je identificeert met, in feite ook overdraagt je identiteit aan die ram die in jouw plaats feitelijk aan de Heer geoffreerd wordt, gewijd wordt. Want het gaat hier om het in dienst nemen, het afzonderen tot de dienst aan de Heer van de priester, hoge priester Aaron en de zonen van de Aaron als priesters. En als die andere ram dan ook geslacht werd, dan nam men het bloed en deed het op het lapje van Aarons rechteroor en op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. En dat gebeurt dan ook met de zonen van Aaron in het volgende vers. En dan zie je dat dus dat bloed op het rechteroorlelletje, op de rechterhand aan de duim en de grote teen van de rechtervoet. Symboliek natuurlijk, hè? Bloed is leven. Gewoonlijk, en dat houdt dus in dat het leven van dat dier, van die ram, op het oor komt, het rechteroor, want met het oor hoort men. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En het is gericht op rechts, de dingen van God, die hoog zijn aan de rechterhand Gods. Zoek het in de psalmen maar eens op, de rechterhand, wat het allemaal uitbeeldt. En de rechterhand, daar de duim van. De hand staat voor de handel, wat je met je handen doet. En de rechtervoet staat voor de wandel. Dus alles is gericht op rechts. Alles is gericht op de dingen van God. En het dienen als priester, hoge priester, was gericht op de Heer. En daar werd deze ram en die andere ram ook bij betrokken als een offerande. Je kunt dus zeggen dat dat te maken heeft met priesterschap. En dan kom je feitelijk op hetzelfde terecht als bij de var. En de var had ook met priesterschap te maken. Al was dat dan in een andere tekst die ik net noemde. Maar het gaat om hetzelfde. En daar kom ik zo nog even op terug, op dat priesterschap. Want zoals wij nu al priesterlijke dienst hebben, omdat we bij de Heer horen die hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek. En wij behoren bij zijn lichaam, dus zijn wij ook priesters. En dienen wij nu de Heer door de kracht die hij ons verleent. Zoals 1 Petrus 4 zegt. Maar ook in de toekomst worden wij in Openbaring bijvoorbeeld beschreven als koningen en priesters. Daarnaast hebben we 1 Samuel 15 nog als een bijzondere tekst in verband met de ram. Dan komen we terecht in de geschiedenis van Saul. Die had de opdracht gekregen om Agag, de koning der Amalekieten, te doden en het volk te verbannen. Alleen Saul was onder druk van zijn onderdanen tot andere gedachten gekomen en had dat niet uitgevoerd. Weliswaar met de bedoeling om daar toch de Heer mee te eren, want hij zegt dat hij de beste schapen en de runderen en de naastbeste schapen en lammeren had bewaard om daarvan een offer aan de Heer te brengen. Maar dat was niet de opdracht. En dan komt Samuel bij hem en dan staat in vers 22... Doch Samuel zeide, heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Waar heeft de Heer meer lust aan? Dus het gehoorzamen van de stem des Heeren. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. Met andere woorden, gehoor geven aan wat de Heer als opdracht gaf, is beter dan het brengen van een offer. Want dat is feitelijk dan uit ongehoorzaamheid gebeurd. En daar staat er ook achter in vers 23. Want wederspannigheid is de zonde der toverij en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Het zijn scherpe woorden, maar het betekent dus dat het ontrouw uitbeeldt aan de woorden Gods. Omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn. En Saul beseft dan dat hij gezondigd heeft. Maar in dit beeld van het vette der rammen en feitelijk hetzelfde is als gehoorzamen aan de Heere, als tegenstelling bedoel ik te zeggen, het vette der rammen kun je wel als offer brengen, maar als de Heer je een opdracht gegeven heeft om gehoor te geven aan het woord, om gehoorzaam te zijn, en je doet dat niet, dan heeft zo'n offerande feitelijk voor de Heer geen waarde. En daarmee wordt dus uitgedrukt dat zo'n offerande ook gepaard zou gaan met gehoorzaamheid, met onderworpenheid aan de Heer. En dat was bij Saul niet het geval. En dat leert ons natuurlijk iets. We hebben het al eerder gezien bij andere hoogtijdagen, dat er ook sprake was van een ram. En dan leert het ons wat betreft het wekenfeest bijvoorbeeld, dat wij gehoorzaam geworden zijn aan het voorbeeld der leer. En dat we als gehoorzame kinderen Gods zouden leven. Zoals Paulus ons daartoe opwekt, dat ze niet alleen gehoorzaam zouden zijn toen ze dat waren toen hij aanwezig was, maar nu nog veel meer in zijn afwezigheid. En hij zegt, bewerkt u zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. En daar staat achter, doet dan alle dingen zonder murmureren. Dat is gehoorzaamheid. De dingen die de Heer van je vraagt, vanuit het woord van God, daar zou je aan verbinden. En daar zou je gehoor aan geven. En daarmee wordt gehoorzaamheid en geloof verbonden aan dit offer. En als dan de ram nu gegeven wordt, en dat houdt dus in dat er sprake is van bij de opname van de gemeente, dan is het dus volkomen gehoorzaamheid, zonder beperking meer. Alles is volkomen gewijd aan de Heer, want er is niets meer wat ons in de weg kan staan. Ons vlees is niet meer iets wat ons kan verhinderen. Ons denken met een wereld om ons heen, met een krom en verdraaid geslacht, waardoor we soms nog wel beïnvloed kunnen worden, is er niet meer, want we zijn daar volkomen aan onttrokken. We zijn bij de Heer en we hebben een ander lichaam. En we zullen dan ook vanaf dat moment altijd met de Heer wezen en betrokken worden in het werk wat Hij daarna zal gaan doen. Uiteraard in volkomen gehoorzaamheid. En dat brengt me dan ook weer bij de koningen en priesters. Als we even naar Openbaring 5 toe gaan. Want het heeft immers met priesterschap te maken. Openbaring 5. Daar wordt gesproken over de 24 ouderlingen. Die wij inmiddels wel weten een beeld zijn van de gemeente die dan in de hemel is. Die rondom de troon zitten. En dan staat in vers 8 is het, van hoofdstuk 5. En als het lam het boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. Spreekt dus van aanbidding, houd dat even vast, want we komen er dadelijk nog tegen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Precies zoals de gemeente ook uit alle heidenen voortkomt. En gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en we zullen als koningen heersen op de aarde. Kijk, daar heb je priesterschap en koningschap bij elkaar, waarbij dan nu meer de nadruk bij ons ligt op het priesterschap en dienen. En straks meer op het koningschap, want ons is ook beloofd dat we met de Heer als koningen zullen regeren. In 2 Timotheüs 2 vers 12. En hier vind je dus die omschrijving voor de toekomst, dat wij als koningen zullen heersen op de aarde. De vertaling is wel op de aarde, maar dat levert soms wel eens een vraag op, zo van, maar op aarde zal toch in de toekomst het volk Israël de belangrijkste natie zijn, hoofd der heidenen. En wij als gemeente staan daarboven, omdat we het lichaam van Christus zijn. En we zullen dus hoger zijn dan Israël. En dat is ook correct. En dus over de aarde mag je ook lezen, want dit voorzetsel, epi, met de naamval die hier staat, wordt in andere schriftplaatsen ook nadrukkelijk met over vertaald, waarop niet eens past. He, bijvoorbeeld in de versen van Handelingen 8 vers 27, daar wordt gesproken over de kamerling, die was over de schat van zijn koningin gesteld. We kunnen niet zeggen op. Nou, dan staat precies dezelfde voorzetsel met vorm van de naamval. En daarnaast kun je ook Lucas 12 nog lezen in vers 42, waar we eenzelfde soort vertaling vinden als over de. Daar past ook niet op de. En dan zie je dus dat je dat hier ook kunt toepassen. En dan is het probleem niet zo groot meer, want inderdaad, vanuit de hemel komen we met de Heer en zullen dus ook met hem heersen over de aarde. Daar heb je dus het priesterschap, waarbij de ram ook een rol speelde. Namens koning en priester kom je dan terecht bij het koningschap. In de toekomst vooral. En daarna heb je nog te maken met het begrip sterkte en kracht en macht, waar het woord ram, agil, ook voor staat, als het niet zozeer gaat om een dier wat geslacht zou worden. En dat heeft te maken uiteraard met de kracht die ons gegeven is. Dat is de kracht van de Heilige Geest en het woord van God dat levend en krachtig is, wat in ons werkt. Van binnenuit verandert ons dat. Het is de goddelijke kracht die wij al van de Heer ontvangen hebben. En daarmee alles wat tot het leven en de godzaligheid dient. Nu al. Het is de kracht uit de hoogte, de Heilige Geest. Maar die dan ook volkomen tot zijn uitwerking gekomen is.
We denken dan aan de opname van de gemeente. En de opname van de gemeente wordt vergeleken met een opstanding. In 1 Korinthe 15 wordt dat genoemd een verborgen aspect van de opstanding. En in 1 Thessalonicenzen 4 wordt ook gesproken over degenen die in Christus of in Jezus ontslapen zijn, zullen eerst worden opgewekt. Dus het heeft te maken met de opstanding. En in 1 Korinthe 15 staat dat het lichaam gezaaid wordt in zwakheid, maar dat het opgewekt wordt in kracht. En dat wil zeggen dat ook wij als gelovigen die krachtige verandering zullen meemaken. Degenen die ontslapen zijn zullen opgewekt worden. Degenen die nog levend overgebleven steven zijn zullen veranderd worden. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen en daar is Gods kracht ook voor beschikbaar dan. En ik zou kunnen denken aan 2 Korinthe 4, waar ook dat opwekken genoemd wordt. Dat ook de Heer Jezus was overgeleverd door zwakheid, maar opgewekt door de kracht Gods. En de opstanding wordt dus verbonden met de kracht van God. En de opname is als een opstanding te vergelijken. Het gebeurt dus ook door de kracht Gods, die verandering. En in 2 Korinthe 4 wordt daar ook over gesproken. Daar staat in vers 13. Doch wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook. Wetende dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, en in de Korinthebrief staat ook door de kracht Gods, ook ons, door is eigenlijk met Jezus, zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. En als de Korintiërs al als gelovigen beschouwd konden worden, dan waren ze al met Christus opgewekt. En hier staat zal opwekken. Dat doelt dus met name op het moment dat ook de gemeente opgenomen zal worden. Want er staat achter en met uw lieden daar zal stellen. Waar dan zal stellen? Nou, volgens Efeze 5, rondom zich. Als de Heer zijn gemeente gereinigd en geheiligd heeft, dan zal hij haar daarna voor zich heerlijk stellen als een gemeente zonder vlek of rimpel. En dat is bij de opname van de gemeente, als we voor de rechterstoel van Christus zullen komen, is daar sprake van. En hier heet dat zal opwekken. En dat gebeurt dus ook met kracht. En als we Filippenzen 3 in gedachten nemen, laat ik die ook maar even lezen. Daar staat dat wij een wandel hebben in de hemel, vers 20. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Als hij dan nederdaalt, dan zal hij ons tot zich trekken, ons opnemen. En hier staat, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking, maar is een synoniem voor kracht, voor sterkte, voor energie zit erin. Energie is ook kracht, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En ook de opname is dus te beschouwen als de vervulling van de kracht Gods aan de gemeente. Daar spreekt die ene ram dan feitelijk van. En dan waren er daarna nog 7 eenjarige volkomen lammeren die aan de Heer op die dag gewijd zouden worden in een offer. 7 staat sowieso voor dat wat volledig is, wat volheid weergeeft, iets wat ook volkomen is. Het waren ook volkomen lammeren. Dat betekent letterlijk dat er geen gebrek aan mocht zijn. Het mocht geen gebroken pootje hebben, geen blind oog hebben of iets dergelijks. Het moest een gaaf, gezond offerdier worden. Omdat wij ook volkomen als gemeente voor de Heer gesteld worden. En wij zijn volmaakt in Hem. Vandaar ook zo dat beeld. En 7 wordt onder andere uitgebeeld in die 7 dagen bij ongezuurde broden. Daar ging een dag aan vooraf, Pascha.
En de 7 dagen in de 7e maand van het Loofhuttenfeest, daar komt nog een dag achteraan. Dat is de grote dag. Daar komen we later nog wel op terug. En je hebt het natuurlijk ook bijvoorbeeld bij Naaman, de man die melaats was, die zich 7 maal moest dopen in de Jordaan. En daarna was hij gereinigd. 7 staat dus voor iets wat tot een volheid komt, wat voltooid wordt, wat volmaakt is. En dan nog wel, zolang het in deze wereld is, want daarna komt eigenlijk de 8. En dat is de nieuwe schepping in die verhouding. In die verhouding. Maar wij die nu al volmaakt zijn in hem, wij zijn dan als gemeente ook tot een volheid gekomen. En worden onttrokken aan de wereld. Zolang de gemeente nog in de wereld bestaat, is er sprake van die 7. En nu is dat voltooid, dan wordt het aan de Heer gegeven als een offerande. Zo wordt de gemeente dan ook aan de Heer toegevoegd. En dat heet in de Bijbel de volheid van Christus. Leest u maar eens mee in de Efezebrief, een paar bladzijden terug, als u nog in Filippenzen was. Efeze hoofdstuk 4. Waar de Heer die naar de hemel ging aan de gemeente gaven heeft gegeven. Zelf zegt dat. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Met als bedoeling tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus, de gemeente, wordt opgebouwd. Wordt steeds meer in aantal, kwantitatief en ook kwalitatief, vollediger. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. De mate van de grootte van de volheid van Christus. Letterlijk staat er zelfs van de Christus. Betekent dus dat de Christus tot een volheid komt. En hier heeft het te maken met zijn gemeente, die opgebouwd wordt. En als dat proces eenmaal voltooid is, op Gods tijd bij de opname van de gemeente, is daar dus sprake van de mate, van de grootte, van de volheid van Christus. Het is een andere aanduiding voor eigenlijk de opname van de gemeente. En in hoofdstuk 3 komt die term ook voor. Er staat vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met alle heiligen welke de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. En te bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Dat is ook een proces wat gedurende heel de tijd van de gemeente zich verder voortzet en vervuld is op het moment van de opname van de gemeente. En daarom 7 volkomen langer. Omdat beide die volheid, die volkomenheid uitdrukken. En de Bijbel zegt ook dat al de volheid in Christus lichamelijk woont. En dat het Gods welbehagen was dat in hem al de volheid wonen zou. En dan staat in Colossense 2 erachter, en gij zijt volmaakt in hem. Dat zijn we nu al, door het geloof in Christus. Maar dan is het ook volkomen volmaakt, omdat dan ook het lichaam wat ons nog in de weg kan zitten, wat zondig is, wat ziek kan worden, wat ook beperkingen heeft en tekortkomingen, ons dan is ontnomen. En dat heet in de Bijbel de verlossing van ons lichaam. En dan zullen we als zonen worden aangesteld volgens Romeinen 8. En dat is op die dag der verlossing. Efeze 4. Waar toe wij ook de Heilige Geest de belofte ontvangen hebben. Als een onderpand voor die toekomende erfenis. Tot de verkregen verlossing. Maar wij zouden die Heilige Geest Gods ook niet bedroeven. Waardoor wij verzegeld zijn tot de dag der verlossing. En als de dag der verlossing komt, is dat eigenlijk de dag waarop Christus voor ons komt. De dag van Christus wordt die ook genoemd. De dag waarop de gemeente opgenomen wordt. En dat is dan hier de volheid van Christus. Vandaar 7 volkomen langeren. En het is eenjarig uiteraard, omdat dat begrip eenheid er weer in naar voren komt. 1 met de Heer
ook lichamelijk verenigd. En vervolgens is het een lam. Ja, dat kan ik nu wel even noemen. Een lam hebben we al eerder gezien. Het is het woord kebes. En kebes komt van het werkwoord kavas. En dat betekent onderwerpen of onderdanig zijn. En dat is eigenlijk ook het kenmerk van een lam, een schaap. Die is volgzaam, die is gehoorzaam aan de stem van de herder. En daarom onderwerpt hij zich aan de Heer. En dan zijn wij ook volkomen onderworpen aan de Heer. Dan zijn we ook volkomen onderdanig aan de Heer. Er is niets meer wat ons dan eventueel zou kunnen afremmen. En daarom is dus een volkomen overgave. De gemeente is dus volkomen volmaakt geworden bij de opname van de gemeente. En dat wordt in dit offer ook geïllustreerd. Deze onderworpenheid aan de Heer zou nu in ons leven natuurlijk ook al plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 12, waarover de kastijding van de Heer gesproken wordt, hoe hij ons opvoedt. Dan wordt er gesproken over dat wij de vaders onzes vleeses onderworpen geweest zijn en wij hadden ontzag voor hen, wij ontzagen hen. Hoe zullen wij dan niet veel meer de Vader der Geesten, dat is onze hemelse Vader, onderworpen zijn en leven? Dat wil zeggen ook een levende relatie met de Heer hebben in de praktijk. Niet alleen weten dat je levend gemaakt bent met Christus, dat is je positie. Die verandert ook niet. Maar dat je ook in gemeenschap met de Heer leeft. En daarmee is feitelijk onze onderdanigheid, onze nederigheid ook van belang. En het is zo dat daarmee worden wij eigenlijk geleid tot een intensere relatie met de Heer. Want dat staat er in Hebreeën 12 ook bij. Hè, opdat wij aan zijn heiligheid deelachtig zouden worden. En dat heet elders in de schrift de heiligmaking. De heiligmaking des geestes. Het is u misschien nog niet zo erg opgevallen, maar in 1 Thessalonicenzen 4 vind je een hoofdstuk wat over die heiligmaking gaat. En het opvallend is dat de heiligmaking, dus een proces van heiliging en reiniging wat de Heer door ons heen wil bewerken. Als wij ons aan de Heer toevertrouwen, als we in het licht willen wandelen, dan doet hij dat door de werking van zijn woord en geest. En dat houdt in dat je dan ook de broederlijke liefde leert verstaan, zoals in 1 Thessalonicenzen 4 genoemd wordt. Dat je ook leert om je eigen dingen te doen, stil te zijn, staat erbij. En opvallend is dat het tweede gedeelte van 1 Thessalonicenzen 4 gaat over de opname van de gemeente. Dus de heiligmaking die nu in ons leven plaatsvindt, waardoor wij onderworpen worden, onszelf aan de Heer onderwerpen, vrijwillig, opdat Hij zijn werk in ons meer en meer zou kunnen doen, wordt daar als heiligmaking beschreven en het loopt feitelijk uit op de voltooiing van die heiligmaking bij de opname van de gemeente. Dat is ook wel een opvallend gedeelte dus. Dan komen we eigenlijk bij het volgende gedeelte terecht van nummer 29, daar was sprake van spijsoffer. Ik wil maar even lezen, nummer 29. Nummer 29 zegt dan in vers 3. En hun spijsoffer van meelbloem met olie gemengd, 3/10 tot de var, 2/10 tot de ram en 1/10 tot de lam, tot die 7 lammeren toe. Dus in totaal is dat dan 3/10 plus 2/10 is 5/10 plus 7/10. En bij elk lam ook 1/10, dat 7 keer. Dat is dus in totaal 12/10. Waarvan een tiende? Nou, dat is denk ik van een eva. Want als je een bladzijde teruggaat, dan wordt daar ook over gesproken. In hoofdstuk 28, vers 5. Er staat en een tiende deel ener eva meelbloem ten spijsoffer gemengd met het vierendeel van een hin van een gestoten olie. En dat is dan een ander aspect, maar het gaat om een eva, is een bepaalde inhoudsmaat. Die wordt hier niet specifiek bijgenoemd. En het gaat dus om een spijsoffer van meelbloem. Het spijsoffer, nou ja, we hebben al die offeranden al eens uitgebreider besproken. Dus ik kan dat nu eigenlijk wel wat beknopter doen. Een spijsoffer, dus het woord minga, betekent eigenlijk ook een offer, een geschenk, een gave. En in de 5 Levitische offers is dat voor het brandoffer. Je hebt eerst het schuld- en zondoffer, dan heb je het dank- dan wel vredeoffer, en daarna heb je het spijsoffer en het hoogst is het brandoffer. En in die reeks is het spijsoffer ook een uitbeelding van onze persoonlijke toewijding aan de Heer als gelovigen. Het is van meelbloem, en meelbloem dat werd gebruikt om brood van te maken. En brood is een beeld van het woord van God. De mens zou niet alleen leven bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods is uitgegaan. En het woord is voor ons de norm in ons leven. Daar verbinden wij ons aan. Daar leven we uit. En daar leven we ook door. We zijn immers wedergeboren, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Het eeuwig blijvende woord van God, schrijft Petrus. En we weten dus dat dit spijsoffer een uitbeelding is van persoonlijke toewijding, nu al, in dit leven, als gelovigen. Want we hebben nu eenmaal nieuw leven ontvangen en dat zouden we gebruiken om voor de Heer te leven. Daarmee wijden we ons persoonlijk aan de Heer toe. Daarom is het spijsoffer ook feitelijk geen bloedig offer. En de kenmerken hebben we ook al eerder bij stilgestaan. Het mocht bijvoorbeeld geen zuurdeesem in zitten. Het moest dus ongezuurd zijn. Omdat wij ongezuurd zijn, zegt 1 Korinthe 5. Een nieuwe schepping in Christus. Het moest met olie, zoals hier ook staat. Het moest ook met zout. Allemaal kenmerken waar we eerder bij stilgestaan hebben. We beperken het tot dit gedeelte. Het spijsoffer van meelbloem met olie gemengd. Het spijsoffer wordt bijvoorbeeld ook weer in verband gebracht met het priesterlijk ambt. In Exodus 29 vers 2, laten we die maar even lezen. Exodus 29 vers 2. Dit nu is de zaak die gij hun doen zult om hen te heiligen, dat ze mij het priesterambt bedienen. Neem 1 var, dan heb je hetzelfde van zo straks, het jong van een rund en 2 volkomen rammen. Zo net was het er in nummer 29:1. En ongezuurd brood en ongezuurde koeken met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken. Van tarwemeelbloem zult gij dezelfde maken. Meelbloem. En dat wordt dan als een offerande aan de Heer gegeven. In verband met de heiliging tot het priesterambt. Nou, dat is hetzelfde wat we al eerder gezien hebben. Wij zijn ook geheiligd in Christus. En daarmee ook toegewijd aan hem. En zouden hem als priesters dienen. En dat priesterlijk werk wordt dan voltooid, als we bij de Heer zijn. Alle beperkingen zijn weg en we zullen als koningen en priesters met de Heere op aarde, over de aarde regeren. Houd dus verband met priesterlijk werk. Er was sprake van olie. Olie heeft te maken met zalving als beeld van de Heilige Geest. Gelovigen nu hebben al de Heilige Geest ontvangen, zoals 2 Korinthe 1 zegt. Wij zijn ook gezalfd met de Heilige Geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En dat zalven moet je dan nu lezen als degene die met Christus, die de gezalfde is, want dat betekent Christus, dan ook met hem gezalfd zijn. En dan denk ik aan de uitspraak uit Hebreeën hoofdstuk 1, waarover de Zoon gesproken wordt. Vers 8 staat: maar tot de Zoon, dat is de Zoon van God, die gesteld werd tot een erfgenaam van alles, volgens vers 2. Dus de levende Heer. Maar tot de Zoon zegt hij: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechter scepter. Troon, scepter, koningschap. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, de Heer Jezus Christus is God. Zijn God, dat is de Vader, want de Vader is nu helemaal meerder dan de Zoon. En God is het hoofd van Christus. Dus die verhouding blijft daar dan. Het is wel één en dezelfde. Ik en de Vader zijn één. Maar als je ze onderscheidt, Vader en Zoon, dan kun je dat zo zeggen. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. Wel, deze eerste dag van de zevende maand beeldt de opname van de gemeente uit. Wij zijn met Christus gezalfd met olie der vreugde. Wij zijn feitelijk die medegenoten, want wij zullen met hem als koningen heersen. We zullen ook met hem de wereld oordelen. Dat is één aspect wat ook bij koningschap hoort. En dat woord medegenoten, dat vind je in hoofdstuk 3 vers 1 terug, maar dan vertaald als een werkwoord, maar het staat feitelijk hetzelfde woord in het Grieks. Hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. Je zou kunnen lezen, medegenoten van de hemelse roeping. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. En in vers 14 staat het ook. Want wij zijn Christus deelachtig geworden. Anders gezegd, wij zijn medegenoten van Christus. En de medegenoten van Christus, dat zijn eigenlijk de broeders des Heren. Dat is de gemeente die bestaat uit leden, vele leden die samen één lichaam zijn. En die het leven van de opgestane Heer hebben ontvangen. En wij zijn met hem gezalfd. En zalven heeft in de Bijbel ook het Oude Testament vooral te maken met koningschap en priesterschap. En dan kom je dus weer terecht bij koningen en priesters. En dat is ook zoals de Bijbel in Openbaring ons beschrijft. Dat hij ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. En gekocht heeft met zijn bloed uit alle talen, volken, natie en geslacht. Dus we zijn bestemd om met de Heer te regeren. En dat is bij de opname van de gemeente dan ook het geval. En het spijsoffer is een persoonlijke toewijding. Daar stellen we ons dan ook toe beschikbaar. Om dan in dat werk de Heer te volgen en te dienen. Een ander aspect van het spijsoffer is dat het ook staat voor aanbidding. En dat lezen we ook in de schrift, bijvoorbeeld in Psalm 141. Psalm 141. Al moet ik zeggen dat het woord spijsoffer er niet staat, maar in het Hebreeuws wel. Het is vertaald met offer. Avondoffer. Het is een psalm van David, vers 2. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk. En reukwerk is dat wat een lieflijke reuk is voor de Heer. Het is een beeld van aanbidding. Openbaring 8 zegt dat. Hè? Openbaring 8 wordt de reukwerk ontstoken op het gouden reukaltaar. En daar staat bij, het zijn de gebeden der heiligen. Openbaring 8, ja. En hier staat, mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. En de opheffing mijner handen, dat is de wijze waarop men zou kunnen bidden. Als het avondoffer, maar er staat in het Hebreeuws het avondspijsoffer. Het avondspijsoffer, het spijsoffer in de avond plaatsvond. En dat is dus een aanbidding. Want dat staat ervoor. Gesteld als reukwerk. Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen. En dat wat ik spreek, wat ik zeg, dat dat ook tot eer van u mogen zijn. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, zegt Psalm 19. En dat zijn dezelfde woorden eigenlijk als hier staat. Maar het is dus een uitbeelding van aanbidding. Ook in Psalm 96 komt het voor. Psalm 96. En daar staat in het 8e vers. Daar staat aanbid de Heere in de heerlijkheid. Nee, ik moet eerst vers 8 lezen. Geef de Heere de eer zijns naams. Brengt offer. Dat is het woord voor spijsoffer. Brengt een geschenk. Brengt spijsoffer. En komt in zijn voorhoven. Aanbidt de Heer in de heerlijkheid des heiligdoms. Schrikt voor zijn aangezicht gij ganse aarde. Zegt onder de heiden de Heer regeert. Deze psalm spreekt nog over de komende tijd. Hè, van dat de Heer ook daadwerkelijk in de wereld zal regeren. In het geopenbare koninkrijk. Maar waar het me nu om ging is dat men eer zou geven aan de Heer. Dat men daarmee feitelijk een spijsoffer brengt. Als men in zijn voorhoven komt. Dat men hem aanbidt. Dus een spijsoffer is aanbidden. Zo zijn wij nu als gelovigen ook in onze persoonlijke overgave aan de Heer. Van intense aanbidding zouden we graag willen. Dat we onszelf aan de Heer toevertrouwen. Zodat ons leven tot aanbidding van hem is. En dan, als ze eenmaal opgenomen zijn, dan is die aanbidding ook volkomen. En daar lees je dan ook weer van die 24 ouderlingen, als beeld van zeg maar de gekroonde gemeente in de hemel, die de Heer ook aanbidden. Zullen we straks nog wel even lezen. Ik ga nog even naar Maleachi 1. Maleachi 1, vers 11. Daar staat, van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heideren. En aan alle plaatsen zal mijn naam reukwerk toegebracht worden. Een rein spijsoffer. Want mijn naam zal groot zijn onder de heideren, zegt de Heere der Heerscharen. En dit kun je heel goed lezen als de roeping van de gemeente in onze dagen. Overigens ook in de toekomst, als de heideren tot bekering gekomen zijn. Maar onder de heideren zal mijn naam groot zijn. En dat wordt uitgedrukt in reukwerk en een rein spijsoffer. Wat het probleem was feitelijk bij de priesters volgens het boek van Maleachi. Maar in de toekomst zal de Heer hen louteren en reinigen, opdat ze dan wel een spijsoffer brengen naar Gods believen. Dat staat in hoofdstuk 3, vers 3. Hij zal zitten, louterende en zilver reinigende. Hij zal de kinderen van Levi reinigen. Hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Waarbij dus ook het spijsoffer uitdrukking is van gerechtigheid. Een rein spijsoffer. En dat zou nu al het geval zijn, maar het is tevens een uitbeelding van aanbidding. En aanbidding is wat we nu al zouden doen, dat de Heer in de gemeente nu verheerlijkt wordt, dat ons leven ook gesteld wordt om God te verheerlijken. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Maar die aanbidding komt tot een vervulling, een volkomen, ongeremde vervulling, als we eenmaal bij de Heer zijn, na de opname van de gemeente. En daarom is het ook in deze offerande zo weergegeven. En straks, na de pauze, zullen we dan nog een paar versen lezen over die aanbidding. In het boek Openbaring, waarover de gemeente gesproken wordt, uitgebeeld in die 24 ouderlingen, die inderdaad ook aanbidden en niets anders doen dan hem loven, prijzen en eren. Dat is onze Heer die alle eer waardig is. Dan gaan we nu eerst even pauzeren. Dan gaan wij weer verder, broeders en zusters. We hadden gezien dat het spijsoffer ook een uitbeelding is van aanbidding. En dat in relatie tot de gelovigen van de gemeente, opgenomen en bij de Heer. Dat lees je dan in Openbaring. Openbaring hoofdstuk 4, waar dan een troon is in de hemel. En rondom die troon zitten dan de 24 ouderlingen met 24 kronen. Het is een beeld van de verheerlijkte gemeente rondom Christus. Het is niet Israël, want dat is 12. Hè? 24 is het dubbele ervan. En dat heeft dan meer met de gemeente van doen in dit visioen. En dan staat in Openbaring 4 vers 10. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon zeggende, Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want Gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn ze geschapen. Nou, in hoofdstuk 5 hadden we al gelezen hè, dat ze gouden violen met reukwerk hebben. Dat is de gebeden der heiligen. Dat ze een nieuw lied zingen tot aanbidding van de Heer. En dan doorgaan, want ze komen in Openbaring wat vaker nog voor. De volgende, dat is Openbaring 5 vers 14. En de vier dieren zeiden amen. Als beaming van het feit dat hem die op de troon zit en het lam zijn de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Want dat is aanbidding. De vier dieren zeiden amen en de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Dat is God dan wel het lam. Want de Heer Jezus zei in Openbaring al 1 al, ik ben dood geweest, maar zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Het lam staande als geslacht. En we komen het ook tegen hoofdstuk 11 van Openbaring. Openbaring 11, vers 16. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: Wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Het koningschap ook daadwerkelijk hebt betoond en aanvaard. En Openbaring 19 in het vierde vers. En de 24 ouderlingen en de vier dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En halleluja betekent ook looft de Heere. En daarmee hebben we dus feitelijk ook het spijsoffer een betekenis kunnen geven, naast dat het een persoonlijke toewijding is, dat dan ook daadwerkelijk bij de opname volkomen tot zijn recht kan komen, is het de bedoeling dat wij die nu al de Heer ons leven aanbidden, dan volkomen hem eer geven die hem toekomt. Er werd gesproken over 3/10 en 2/10 en 1/10. Hoe groter het offerdier, hoe meer tienden. Het hoort dus bij de grootte van het dier: 3/10 tot de var, 2/10 tot de ram, 1/10 bij elk lam. En daar hebben we ook al eerder over gesproken. En in totaal is het dus 12 delen, 12/10. Waarbij dan nog op te merken valt dat 12 in de Bijbel vooral te maken heeft met heerschappij. Dat zou je kunnen lezen in Esther 9 vers 1. Waar staat dat de Joden die eerst bedreigd werden met de dood, dat die nu heersten over hun vijanden. In de 12e maand. Je zou het kunnen ontdekken uit Genesis 14 vers 4. Waar staat dat de steden en de inwoners van die steden van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim 12 jaren lang onderdrukt werden. Geknecht waren door Kedorlaomer. Die hadden ze gediend, dus hij heerste over hen. En in het 13e jaar kwamen ze in opstand. Je ziet het ook bij Israël, die bestaat uit 12 stammen, die in de toekomst als hoofd der heidenen zal zijn, op grond van Deuteronomium 28, hoog gezet boven de volkeren, dat is ook heerschappij. Dat zijn de heiligen der hoge plaatsen uit Daniël 7, die ook met Christus het koningschap op aarde zullen hebben. En verder zou je het ook in de tijd kunnen zien, 12 maanden, de tijd heerst over ons, 12 uren in een dag, en 12 uren van de nacht, terwijl het licht van de dag, de zon, gegeven is tot heerschappij van de dag. En de maan en de sterren zijn gegeven tot heerschappij van de nacht. 12 met heerschappij. En 12/10 van die meelbloem houdt dus verband met heerschappij. En de gemeente is geroepen om met Christus te heersen, volgens 2 Timotheüs 2 vers 12. 10 zou je kunnen verbinden met het woord van God in het algemeen gesproken, maar daar hebben we ook al eerder bij stilgestaan. Wat als laatste nog vermeld werd, dat was in nummer 29 vers 5, en 1 geitenbok, ook weer 1, geitenbok. En er stond bij, om voor uw verzoening te doen, om verzoening te doen. En dat is op zich merkwaardig, zou je zeggen, want als gelovigen van de gemeente zijn we al verzoend. Dat is ook zo. En we worden verzoend door het hoge priesterlijk werk van de Heer. Dus als dat nu als een offerande nog gewijd wordt aan de Heer, dan is dat feitelijk alleen maar een terugblik op datgene wat nu volledig tot zijn recht gekomen is. Het is een soort afsluiting, zou je kunnen zeggen. Heel de tijd van de gemeente is er nog sprake van het verzoenende werk van de hoge priester. In 1 Johannes 2 vers 2 staat dat wij een voorspraak hebben bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en dat hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Waarbij je dan de twee aspecten van de verzoening ziet. In Hebreeën 2 vers 17 wordt gesproken over de hoge priester die de zonden van het volk verzoent. Dat gaat dus verder dan de zonde der wereld wegnemen, wat door het Lam Gods is gedaan. En het is dus zo dat wij sowieso met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zegt Romeinen 5, vers 9 en 10, dat wij dus ook de verzoening verkregen hebben op grond van geloof. Want God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. Hij rekende hun een zonde niet toe, want hij heeft ze Christus toegerekend. Zodat wij, die ons nu met God hebben laten verzoenen, ook weten dat wij met God verzoend zijn. En daarom vrede bij God hebben. En genade van God ontvangen hebben. En daarnaast is het zo dat wij als gelovigen van de gemeente ook, zolang de gemeente hier nog op aarde bestaat, ook deel kunnen hebben en zouden hebben aan het verzoenende werk van de hoge priester. Die ons de voeten wast. Een ander beeld met dezelfde betekenis, die ons reinigt. Want dat staat zo in Hebreeën 2, wat ik net citeerde. En nu is dit een uitbeelding van hetgeen nu volkomen tot zijn recht gekomen is. Onze verzoening en ook in de wandel verzoend worden, gereinigd en geheiligd worden door Christus als hoge priester, als hoofd van de gemeente, is nu bij de opname van de gemeente volkomen tot zijn recht gekomen. Dus is het feitelijk een terugblik op datgene wat geweest is, wat nu voltooid is. Want als de gemeente opgenomen is, is er niets meer wat nog verzoend moet worden. In de wandel niet en in je positie ook niet. Dat is dan volkomen één met de Heer geworden. Dus ik zou zeggen dat is meer een terugblik, een afsluiting van datgene wat nu tot stand gekomen is. Nou, nummer 29 beschouwt dat als een zondoffer om voor ulieden verzoening te doen. En dat is een geitenbok. En een geitenbok, het woord geit, dat hoort als woord ook, als zelfstandig naamwoord bij sterkte. Van nature is een geitenbok een dier wat krachtig is. En we kennen in Daniel 8 zelfs een geitenbok die de ram overwint. En in de Bijbel is het vaak zo dat de geitenbok een beeld is van een dier wat geslacht wordt tot verzoening. En dan denken we in hoogste instantie natuurlijk aan de Heer Jezus, die met God verzoening tot stand mogelijk heeft gemaakt. En hij was dus feitelijk het bokje, zo gezegd. Dat is de uitdrukking die we wel eens gebruiken. De geitenbok bij uitstek. En hij heeft als de levende Heer ons zijn verzoening deelachtig doen worden. Want we zijn met God verzoend geworden door ons geloof in Christus. En we worden verzoend door de hoge priester, die de zonde van het volk verzoent. En de geitenbok staat dus feitelijk daarvoor. Voor de sterkte, de kracht die wij opgegeven hebben om in dienst van de Heer te kunnen staan, nu wij met God verzoend zijn. Vandaar dat het een zondoffer is. De zonden zijn nu weggedaan. De schuld is weggedaan, want een zondoffer wordt in de Bijbel ook vergeleken met een schuldoffer in Leviticus 7, vers 7, meen ik. En het houdt dus in dat die zonde, die schuld is weggedaan. Nu wordt er toch nog zo'n offerande gebracht om dat feitelijk tot een besluit te laten komen. Het is nu voltooid. Het is afgesloten. Want er hoeft dan niets meer verzoend te worden. We zijn dan volkomen volmaakt, ook in lichamelijke zin, bij de Heer. Nou, vanaf vers 6 van nummer 29 gaat het dan over hoe de offeranden van elke eerste maand zouden worden uitgevoerd. Terwijl vers 1 tot 5 uitsluitend op de eerste van de zevende maand plaatsvond. De dag van de gedachtenis des geklanks. Het feest der bazuinen wordt het ook wel eens genoemd. Al is dat dan een afgeleide betekenis. Het is bijzonder dat er in de Bijbel ook nog twee gebeurtenissen zijn verderop in de Bijbel, waarbij ook een eerste dag van de zevende maand een rol speelt. Meer in historische zin. Dus ik wil die ook nog even met u lezen. De eerste die vinden we in Ezra 3. Ezra 3. Dan komen we terecht in de dagen van de terugkeer uit de ballingschap. Het Joodse volk waren als volk weggevoerd ooit in Babylonische ballingschap. Inmiddels was het zo dat het Perzische Rijk, het Rijk van de Mede en de Persen, de macht hadden overgenomen. En in de dagen van koning Kores, zoals in hoofdstuk 1 al lezen, kreeg het Joodse volk in de ballingschap de toestemming om terug te keren naar het beloofde land en naar Jeruzalem. Er zijn er nogal wat die achtergebleven zijn, maar ook een belangrijk deel is opgetrokken samen met Jeshua, de hoge priester, en Zerubabel, de vorst. En daar gaat het hier nu over. In hoofdstuk 3, eerst maar even vers 1. Toen nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in de steden waren, verzamelde zich het volk als een enig man te Jeruzalem. Het jaartal wat hierbij hoort is 536 voor Christus. Toen vond die terugkeer plaats vanuit de ballingschap. En dan staat er, en Jeshua, de zoon van Jozadak, maakte zich op en zijn broederen en de priesters en Zerubabel, de zoon van Shealtiel en zijn broederen en zij bouwden het altaar des Gods van Israël om daarop brandoffers te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. Toen ze terugkeerden was Jeruzalem een vervallen stad. Het huis Gods was destijds door Nebukadnezar verwoest geworden. Alle schatten waren meegevoerd. Er was dus slechts een ruïne over. En daar werd nu een begin mee gemaakt om dat weer te herstellen. En dat gebeurde dan in deze zevende maand. Maar er was feitelijk nog niets. Het fundament was er ook nog niet. Dat lezen we iets verderop. In vers 8 staat, in het tweede jaar nu hunner aankomst ten huize Gods te Jeruzalem, in de tweede maand begonnen Zerubabel, de zoon van Shealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, en de overigen hun broeders, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenis, de ballingschap te Jeruzalem, gekomen waren, zij stelden hun levieten van 20 jaar oud en daarboven om opzicht te nemen over het werk des Heren, des huis des Heren. En vers 10 zegt, als nu de bouwlieden de grond van het Heseren tempel gelegd hadden, of legden, zo stelden zij priesters, aangekleed zijnde met trompetten en levieten, Asafs zonen met cymbalen, om de Heere te loven naar de instelling van David, de koning Israëls. Want daar was dus de grondlegging van het huis des Heren tot stand gekomen. Maar dat was in de zevende maand nog niet het geval. Want wat ze eerst deden, was in vers 3, zij vestigden het altaar op zijn stelling. Dat is dan het brandofferaltaar. Maar met verschrikking die over hen was vanwege de volken der landen. Er waren immers omringende volkeren in het land geplaatst. Dat was de deportatietactiek van die vijandige volkeren. Onder andere van de Assyriërs die vreemde volkeren in het gebied van het Noordelijke Rijk plaatsten. En hen hadden weggevoerd naar andere gebieden. En zij offerden daarop brandoffers, de Heere, brandoffers des morgens en des avonds. En vanaf vers 4 staat, en ze hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is. En ze offerden brandoffers, daags bij dag, in getal, naar het recht van elk dagelijks op zijn dag. Wat hier tussenin plaatsvindt, volgens de hoogtijden, is de grote verzoendag. Die wordt hier niet genoemd. Het is de zevende maand en het blijkt volgens vers 6 vanaf de eerste te zijn. Maar ik lees even door. Daarna ook het gedurig brandoffer en van de nieuwe maanden. Dus vanaf nu gingen ze ook elke nieuwe maand die offers brengen waarvan we gelezen hebben. In nummer 28. En van alle gezette hoogtijden des Heren die geheiligd waren. Ook van een ieder die vrijwillig offerande, de Heren vrijwillig offerde. Van de eerste dag der zevende maand aan begonnen zij de Heere brandoffers te offeren. Doch de grond van de tempel des Heere was niet gelegd, zoals hier staat. Dus het eerste wat ze deden in de zevende maand vanaf de eerste dag is het altaar plaatsen, zodat daar offeranden op gebracht konden worden. En dat was na de terugkeer uit de ballingschap. En het is dus het begin van het herstel van het huis des Heeren geweest. Bij Ezra gaat het vooral om de terugkeer om het huis Gods te bouwen. Ezra zelf was hier toen nog niet aanwezig, want die komt pas in hoofdstuk 7, veel later, voor het eerst voor. Maar het heeft wel de naam als Bijbelboek gekregen. Dus hier wordt in vers 6 genoemd, vanaf de eerste dag, de zevende maand, begonnen zij de Heere brandoffers te offeren. En op grond van Leviticus 23 en nummer 29 weten we dus dat dat ook de dag waarop de bazuin zou klinken, de gedachtenis des geklanks, de dag des geklanks zou zijn met die offers die men daarop bracht. En eenzelfde soort geschiedenis komt ook later nog voor. Dat is in het boek Nehemia wat hierna staat. Dat is Nehemia hoofdstuk 8. Bij Nehemia gaat het ook om teruggekeerde Joodse mensen uit de ballingschap die al in Jeruzalem zijn. Maar Nehemia was zelf de schenker aan het hof die de wijn verzorgde voor de koning Artaxasta. Dat is de koning die van het Perzische Rijk was. En deze koning zag dat Nehemia verdrietig was. En hij was verdrietig geworden omdat hij van een broeder gehoord had die in Jeruzalem was geweest. Dat de stad daar verlaten lag, dat er geen bescherming was, dat het landschap in grote ellende en versmaadheid was en dat de muur van Jeruzalem verwoest was en verscheurd was en haar poorten met vuur verbrand waren. En dat greep hem zo aan dat hij daar compleet van ondersteboven was. En terwijl hij dan zijn werk deed, viel dat de koning Artaxasta op. En hij vroeg daarnaar en hij kreeg, als Nehemia, kreeg toen de toestemming om er iets aan te doen. Dat lezen we in hoofdstuk 2. Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van de koning Artaxasta, als er wijn voor mijn zijn aangezicht was, dat ik van de wijn opnam en gaf hem de koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zei de koning tot mij, waarom is uw aangezicht treurig? Zo gij toch niet krank zijt, je bent toch niet ziek? Dit is niets dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer. En ik zeide tot de koning leeft in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats mijner begrafenissen, de begrafenissen mijner vaderen woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn. En de koning zei tot mij, wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God, de God van de hemel. Dat is zeg maar even een schietgebedje, zou we haar zeggen. En ik zeide tot de koning, zo het de koning goeddunkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is dat gij mij zendt naar Judea, naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijn vaderen, dat ik ze bouw. En die toestemming krijgt hij ook. En hij krijgt de volmacht mee van de koning. En betekent dus dat hij daar terugkeerde naar Jeruzalem om daar in de eerste plaats de muur van de stad te bouwen. Dat is het verschil ook met Ezra, daar ging het meer om de tempel. En hier ging het om, Nehemia ging het om de muur van de stad. Toch liggen de geschiedenissen in elkaars verlengde. Het is zo dat het 20e jaar van koning Artaxasta is het jaar 445 voor Christus. En zo net lazen we bij de terugkeer in Ezra 3, 536 voor Christus. Dat zijn vaststaande data, daar valt ook niet echt aan te twijfelen. Het betekent dus dat Nehemia veel later optrad, bijna een eeuw later was, dan begin van Ezra. Ezra zelf komt in hoofdstuk 7 van Ezra pas voor. Ezra 7, ook in het rijk van diezelfde koning Artaxasta, dan staat in vers 6, doch deze Ezra toog op uit Babel en hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de Heere, de God Israëls, gegeven had, en de koning gaf hem naar de hand des Heeren zijn Gods over hem al zijn verzoek. Ook sommigen van de kinderen Israëls en van de priesters en de levieten en de zangers en de portiers en de netiniem togen op naar Jeruzalem in het 7e jaar van de koning Artaxasta. En het 7e jaar van de koning is 458 voor Christus. En bij Nehemia hadden we ze net het 20e jaar, dus dat is 13 jaar later dan hier in Ezra. Toch treden Ezra en Nehemia ook samen op. Zowel in het boek Ezra als in Nehemia. Zijn dus wel tijdgenoten. Maar de tijdspannen van Ezra als boek en Nehemia is dus wel verschillend. Ezra begint gewoon veel eerder, 536, terwijl Nehemia pas in 445 begint. Maar als uiteindelijk de muur dan gebouwd is om Jeruzalem en ingewijd wordt, zijn daar zowel Ezra als Nehemia bij betrokken. Nou, dit even ter inleiding en dan gaan we naar Nehemia hoofdstuk 8. Nehemia 8, daar staat vers 1. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. En ze zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen, die de Heere Israël geboden had. En Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, bij de man en vrouw en allen die verstandig waren om te horen, op de eerste dag der zevende maand. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is, van het morgenlicht tot aan de middag. Dus de hele ochtend las hij daaruit voor. Voor de mannen en de vrouwen en de verstandigen en de oren des ganse volks waren naar het wetboek. En Ezra de schriftgeleerde stond op een hoge houten stoel, een verhoging van hout, een soort leerstoel, een preekstoel zou je haast kunnen zeggen, die zij tot die zaak gemaakt hadden en nevens hem stond Matitja en Sema en Anaya, Uria, Hilkia en Maaseia aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Magia, Hasum en Hasbadana, Zachariah en Mesullam. Rechts 6, links 7. En Ezra er zelf bij, totaal 14. En Ezra opende het boek voor de ogen des volks, want hij was boven al het volk, en als hij het opende, stond al het volk. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en al het volk antwoordde amen, amen, met opheffing hunner handen, en neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. Dus op de eerste dag van de zevende maand, in het boek Nehemia, waarschijnlijk ook in dat jaar 445, al weet ik dat niet geheel zeker, is Ezra daar en die is de priester naam de schriftgeleerde en die leest dan uit de wet van Mozes voor. Dus Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En daar is het volk zeer bij betrokken. Op de eerste van de zevende maand begint dat. Jeshua nu en Bani en Serebia, Jamin en Akub en Sabbatai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozebad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. En ze lazen in het boek in de wet Gods duidelijk en de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En Nehemia, zie je dat hij er ook is? Nehemia, dat is Hattersata. Hattersata, dat is een landvoogd, een stadhouder. Het is de Perzische naam voor een landvoogd, de stadhouder. Want daartoe was Nehemia daar immers heen gegaan. En Ezra de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heere uw God heilig. Ja, dat hadden we ook gelezen van de eerste dag van de zevende maand. De dag des geklanks was een dag van rust die men aan de Heer zou wijden, geen dienstwerk zou men doen, was dus geheiligd voor de Heer. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende als ze de woorden der wet hoorden. Dat is goed te begrijpen, want de gevolgen die in de wet staan, bijvoorbeeld in Deuteronomium 28, van de ongehoorzaamheid van het volk, die hadden ze immers in hun voorouders ook ondervonden. De vloek was op het volk gekomen bij ongehoorzaamheid. Ze werden in de ballingschap weggevoerd en dat is dus gebeurd. Dat deed hun dus vol verdriet wenen en rouwen. Besef van schuld. En toch, ze waren inmiddels teruggekeerd naar het land. In geloof waren ze daaraan de arbeid begonnen om ook de muur te herstellen. En dat was toewijding aan God. Voort zeide hij tot hen, gaat en eet het vette, drinkt het zoete en zendt delen degene voor welke niets bereid is. Want deze dag is onze Heer heilig, zo bedroeft u niet. Want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. De vreugde des Heren is mijn kracht, heet het elders. Er is ook nog een liedje van gemaakt. En de levieten stilden al het volk, zeggende, zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet. Toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken en om delen te zenden en om grote blijdschap te maken, want ze hadden deze woorden verstaan, die men hun had bekendgemaakt. En vanaf vers 14 wordt dan over het Loofhuttenfeest, dat is vanaf de 15e van de zevende maand, gesproken. En ook in dit gedeelte ontbreekt de verzoendag. Die wordt tenminste niet genoemd. En dit zijn twee gebeurtenissen waarbij dus de eerste dag van de zevende maand een rol speelt. Of het ook een profetische betekenis heeft, dat heb ik zelf niet echt duidelijk kunnen achterhalen. En Daarom denk ik dat het vooral ook een historisch gebeuren is geweest. Het is opvallend dat het voorlezen van de wet van Mozes, of soms delen van de wet van Mozes, dat die in de Bijbel wel vaker voorkomen. In Exodus 24, vers 7 is het Mozes die het volk voorleest. En het volk beaamt dan, wij zullen doen wat de Heere gesproken heeft. Al wat de Heere gesproken heeft. In Deuteronomium 31, en dat is wel merkwaardig, is het zo. Deuteronomium 31, vers 11, is dat het op het feest der loofhutten, in het zevende jaar, het jaar van de vrijlating, dat dan ook de wet voorgelezen moest worden. Eens in de zeven jaar, het jaar van de vrijlating, het sabbatjaar, dan moest ook tijdens het loofhuttenfeest de wet voorgelezen worden. Om het volk daar weer aan te herinneren. Dat is hier niet, het is hier op de eerste dag. Dus het woord wordt weer aan het volk duidelijk uitgelegd. En Jozua 8, vers 34 en 35 is het Jozua die de zegen dan wel de vloek aan het volk voorhoudt aan het einde van zijn leven. En het volk kiest dan ook om de Heer te dienen. U weet wel die bekende woorden, kies dan heden wie gij dienen zult. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Dus dan leest hij ook een deel van de wet voor. En het gebeurde ook in de dagen van koning Josia, de laatste godvrezende koning van het Rijk van Juda, nadat ze in de tempel het huis des Heren de boekrol hadden gevonden. En dat bleek dus in ieder geval de boekrol van Deuteronomium te zijn geweest. En daar ontstaat ook een ommekeer, een grote reformatie. En daar wordt dan ook het woord van de Heer uit Deuteronomium aan het volk voorgelezen. En hier in Nehemia dus ook, en dat was dan op de eerste dag van deze zevende maand. Nou, verder komt het in de Bijbel niet echt voor zover ik weet. En is dit eigenlijk ook de besluiting, de afsluiting van dit aspect van de hoogtijden des Heren. Het is goed om ook te beseffen dat als de gemeente opgenomen wordt, dat daarna meteen ook de tijd voor het volk Israël weer verder gaat. Het is het begin van de 70ste jaarweek. Daarmee krijgen we dus ook situaties die met Israël zelf te maken hebben, alhoewel een toepassing op ons als gelovigen uiteraard niet zal ontbreken. Maar daarover zullen we een volgende keer spreken. We zullen eerst nu de Heer dank zeggen.